Gemeente, de eerste collecte is bestemd voor de kerk en de tweede voor de schulddelging. En dan zal ook vandaag op deze eerste kerstdag tussen 12 en 1 uur weer een inzamelingsactie gehouden worden ten behoeve van Ethiopië. Die actie wordt gehouden op de bekende plaatsen. We willen deze inzamelingsactie van harte bij u aanbevelen. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen uit de 89ste psalm, het derde vers, de hemel looft, o Heer, uw wonderen, dag en nacht. Gemeente, we lezen vanmorgen het kerstevangelie uit Lucas 2, de versen 1 tot en met 14. Lucas 2, vers 1 tot en met 14. En in aansluiting op de lezing van de schrift zingen we uit de 98ste psalm het tweede vers. Hij heeft gedacht aan zijn genade.
En het geschiedde in diezelfde dagen dat er een gebod uitging van de keizer Augustus dat de gehele wereld beschreven zou worden. Deze eerste beschrijving geschiedde als Cyrenius over Syrië stadhouder was. En ze gingen allen om beschreven te worden een iegelijk naar zijn eigen stad. En Jozef ging ook op van Galilea uit de stad Nazareth naar Judea tot de stad Davids die Bethlehem genaamd wordt, omdat hij uit het huis en geslacht van David was, om beschreven te worden met Maria, zijn ondertrouwde vrouw, welke bevrucht was. En het geschiedde als zij daar waren, dat de dagen vervuld werden dat zij baren zouden. En zij baarde haar eerstgeboren zoon en bond hem in doeken en legde hem neder in de kribbe, omdat voor hen lieden geen plaats was in de herberg. En er waren herders in diezelfde landstreek zich houdende in het veld en hielden de nachtwacht over hun kudde. En ziet, een engel des Heren stond bij hen en de heerlijkheid des Heren omscheen hen en zij vreesden met grote vrezen. En de engel zeide tot hen, vrees niet, want ziet, ik verkondig u grote blijdschap die al de volken wezen zal. Namelijk dat u heden geboren is de zaligmaker, welke is Christus de Heere in de stad Davids. En dit zal uw teken zijn. Gij zult het kindeken vinden in doeken gewonden en liggende in de kribbe. En van stonden aan was er met de engelen een menigte des hemelsen heerlegers, prijzende God en zeggende, ere zij God in de hoogste hemelen en vrede op aarde, in de mensen een welbehagen.
Het woord des Heren voor de prediking van morgen vinden we in het gelezen schriftgedeelte Lucas 2 en daarvan het laatste deel van vers 7. Lucas 2 vers 7b, waar onze tekst het woord van God aldus luidt. Omdat voor hen lieden geen plaats was in de herberg. Wij willen samen eerst de zegen van de Heren bidden over de bediening van zijn woord. En dan willen we in onze gebeden gedenken aan Gerrit Wakker, Ramswelle 22, die in het ziekenhuis moest worden opgenomen. Heren, we buigen ons ook op deze eerste feestdag, eerste kerstdag mogen we beter zeggen, want gisteren was het uiteindelijk ook een feestdag, voor uw heilig aangezicht neer. Nu gij ons opnieuw de gelegenheid schenken wilt om het evangelie te beluisteren. Gisteren mochten we al in de kerk zijn, omdat dat uw dag was. De dag die elke week weer een bijzonder karakter krijgt, omdat gij die dag hebt afgezonderd en een speciale bestemming hebt gegeven. En dat is met name de dag waarop de prediking mag geschieden en de verkondiging van uw woord mag plaatsvinden. Dat is met name de dag waarop u wilt werken in uw gemeente, waarop uw genadewerk openbaar mag komen. De dag waarop bijzonder ook de Heilige Geest zijn zaligmakende bezigheden en werkzaamheden wil verrichten, omdat u het beloofd hebt, Heere, dat u uw volk wilt verblijden in uw bedehuis, en omdat het u behaagd heeft om door de dwaasheid van de prediking zalig te maken die geloven. We willen u danken voor die wekelijkse rustdag, voor die zondag die er elke week dan toch maar weer is, en voor de vrijheid die wij ontvangen om op die dag op te gaan naar uw huis om te horen datgene wat van uwentwege verkondigd wordt. Ja, Heere, we zeggen u er dank voor dat u wekelijks nog die arbeid uw liefde aan ons besteden wilt. Maar vandaag, hoewel het al maandag is, mogen we er ook weer zijn op de plaats van het gebed, daar waar uw woord geopend voor ons ligt. Want het is vandaag het immers de dag waarop wij gedenken aan uw komst in het vlees, Heere Jezus. En ook vandaag wilt u tot ons komen door de prediking van het evangelie. En vandaag wilt u het ons ook weer toeroepen dat gij genadig en barmhartig zijt, en dat u zondaren zalig wilt maken. Dat was ook het doel van uw komst, Heere Jezus. U hebt dat zelf onder woorden gebracht. De Zoon des Mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. Dat zat erachter toen u in de kribbe in Bethlehem werd neergelegd. En toen u uw leven hier op aarde begon. Toen u vlees en bloed uit de maagd Maria hebt aangenomen. En toen u uw broeders in alles gelijk geworden zijt, uitgenomen de zonde. Dat was het geheim. Dat drong u om naar deze aarde te komen. U wilde zaligmaker zijn. Zoeken en zalig maken wat verloren is. En wat is dat op zich al een geweldig evangelie. Dat het doel van uw komst was. En dat ook het doel van de zending door uw Vader was. Ach, wij bidden van u, geef dat we er in ons hart iets van mogen kennen om over dat wonder, over die rijkdom, over die genade verwonderd te staan. En dat we het leren aanbidden uiteindelijk. Dat is het, Heere, wat van ons verwacht mag worden. Komt, laten wij aanbidden die koning. Laten wij aanbidden die genade Gods. Laten we aanbidden dat welbehagen waaruit het alles voortgekomen is. Maar Heere, leg dat dan zelf in onze harten. En wilt gij geven dat we er wat van doorleven mogen ook in deze dagen. En dat zo de prediking van uw woord door uw Heilige Geest ook gebruikt mag worden om ons iets van de heilgeheimen en de verborgenheden der godzaligheid te doen beleven. Mag toch niet op een afstand blijven, Heere. Zal het waarlijk vrucht dragen in ons leven? Zal er waarlijk zegen van uitgaan? Zal ons leven erdoor veranderd worden? Zullen wij vrucht van het kerstfeest beleven? Dan kan dat woord van vandaag, dat van de komst van Christus in deze wereld spreekt, niet op een afstand blijven staan. Dan mag het geen voorwerp van beschouwing blijven, dan mag het zelfs niet het onderwerp van de prediking blijven. Maar dan moet het naar ons hart, dan moet het in ons hart komen. En zo en daar en zo alleen zal het ook waarlijk vruchten dragen. Maar Heere, u weet het, daar brengen wij het niet. Er is zelfs voor dat woord van u bij ons van nature niet eens plaats. Zoals er voor Christus in zijn komst in deze wereld ook geen plaats was. Er is voor God geen plaats. Er is voor de Heilige Geest geen plaats. Er is voor datgene wat u te geven hebt geen plaats. Ach Heere, maak gij zelf plaats. En wilt gij door uw Heilige Geest ons inwinnen voor u en voor uw dienst. Niet alleen één keer. Als u het één keer gedaan hebt, o zeker, dan is er heel wat veranderd in ons leven. Maar dan blijven we nog mensen, met alle zwakheden en met alle ellendigheden van dien. En dan zal er iedere keer weer opnieuw beseft worden dat gij opnieuw moet komen. En dat gij uw eigen werk moet vernieuwen. Dat gij uw eigen woord opnieuw moet spreken. Ach Heere, we zijn mensen die van nature niet anders doen dan afwijken en op eigen gekozen wegen gaan. En zelfs na ontvangen genade blijven wij mensen die afwijken en mensen die in alle dingen tekortkomen. We struikelen allen in velen, zegt de schrift. En daarom brengt u op de plaats waar we zijn moeten. Heere, wij bidden u om uw voortgaand werk. Niet alleen bidden wij om bekering van hen die onbekeerd zijn, maar wij bidden u ook, Heer, om de constante en de gedurige leiding en regering van uw genadeheerschappij in het leven van alle die u vrezen. En dat zo onze voeten gericht mogen worden op de weg des vredes. En dat we zo mogen leren wandelen, stap voor stap in de sporen, in de paden der gerechtigheid. Leren wandelen in gemeenschap met u. Leren leven vanuit het evangelie van Christus. Heere, werkt u zelf die dingen, want anders zullen ze er niet zijn. We smeken u om uw genade. En Heere, als we dan vanmorgen mogen horen dat gij u door niets en door niemand hebt laten tegenhouden op uw weg naar deze wereld, dan smeken wij u en dan pleiten wij op dat volbrachte werk van de Heere Jezus Christus, dat u zich ook door niets en door niemand wilt laten tegenhouden in uw weg naar onze harten. En dat u zelf plaats wilt maken in onze harten. Dat u daar wilt wonen. Dat u daar wilt werken. Zegen gij alles wat op uw zegen wacht op deze dag. Zegen de verkondiging van uw woord overal. Heere, wij smeken u om de herleving van uw werk. Om een bezoek van uwentwege aan uw ganse kerk. We smeken u, Heere, dat gij gedenken wilt aan deze wereld, waarin zoveel onrust en onvrede en ellende en moeite en zorgen zijn. En als wij aan deze dingen denken, dan willen wij vanmorgen in bijzonder ook gedenken aan het volk in Ethiopië. Vandaag mag, zoals dat een traditie geworden is in onze samenleving, er bijzondere aandacht gegeven worden aan dat volk, ook via een inzamelingsactie. Heren, we bidden u om milddadigheid, maar wat we bijzonder van u bidden is dat u aan hen daar wilt gedenken. In dat land dat door oorlogsgeweld geteisterd wordt en waar hongersnood is en waar zoveel leed en zoveel verdriet is. Denk aan die mensen, Heere, ook schepselen van u. Wilt u voor ze zorgen? Wilt u mogelijkheden geven dat zij daar ook in vrede mogen leven? En dat zij vervulling van hun eerste levensbehoeften in ieder geval mogen ontvangen? En wilt u, Heere, als die barmhartige God, als die genadige God, daar met uw milde hand en met uw zorgende liefde en met uw grote goedertierenheid werken en wonen? Heren, we bidden u voor alle die in nood zijn. Er zijn nog meer landen, er zijn nog meer volkeren waar verdriet is en waar angst is, waar zorgen zijn, waar verliezen betreurd worden. Heren, we bidden u voor hen die verdrukt worden. We bidden u voor hen die verjaagd zijn, die vluchten moeten, die geen plaats meer hebben die ze hun eigendom kunnen noemen en waar ze thuis zijn. Heren, wat is er een leed sinds het eerste mensenpaar verbannen werd uit het paradijs en sinds het aardrijk vervloekt is en dorens en distels ging voortbrengen. Is er een lijdensweg, is er een golvenzee van ellende over Adams nakroost gekomen? En in vele opzichten ontkomen wij eraan, omdat u in uw algemene goedheid ons nog zoveel goedheid en zoveel gunsten laat. Maar er zijn anderen, Heren, en onze harten dienen toch wel met barmhartigheid en ontferming bewogen te zijn. Maar wij bidden u ook dat gij met die barmhartigheid vervuld wilt zijn. Zegen ons zo En gedenk ons in uw gunst en goede tierenheid. We bidden u voor onze zieken die niet naar de kerk kunnen. We bidden u bijzonder voor Gerrit Wakker die in het ziekenhuis moest worden opgenomen. Heere, u weet wat voor hem nodig is. We smeken u dat u hem helpen wilt en dat u het alles wel wilt maken. En dat ook in deze weg hij ondervinden mag dat u nog aan hem denkt. Maak zo uw weldaden heerlijk. En dat alleen om Jezus wil. Amen. We zingen uit Maria's lofzang de verzen 4, 5 en 6. Maria's lofzang 4, 5 en 6. Des Heeren arm is sterk, die stout zijn op hun macht en hij heeft na lang geduld. De Heere Jezus is door de profetie aangekondigd als de komende koning. We kennen allemaal wel een aantal van die messiaanse profetieën die ons dat geluid, die boodschap laten horen. Ik denk aan de bekende woorden uit het 9e hoofdstuk van de profetie van Jesaja, waar het dan eerst gaat over een kind is ons geboren en een zoon is ons gegeven en de heerschappij is op zijn schouder. En dan verderop en aan de grootheid van deze heerschappij en van de vrede zal geen einde zijn op de troon van David en in zijn koninkrijk. We kunnen denken aan een woord, een ander bekend messiaans profetenwoord uit de profetie van Micha. De woorden uit het 5e hoofdstuk, het 1e vers. Ons alle wel bekend en gij Bethlehem Ephrata, zijt gij klein om te wezen onder de duizenden van Juda. Uit u zal mij voortkomen die een heerser zal zijn in Israël. Wiens uitgangen zijn van ouds, van de dagen der eeuwigheid. En wat denkt u van het 30e hoofdstuk van de profetie van Jeremia? Als daar eerst gesproken wordt over hem die borg zal zijn, dan wordt er ook gezegd en zijn heerlijke zal uit hem zijn en zijn heerser uit het midden van hem voortkomen. Niet waar? Duidelijk is het dat de profeten gesproken hebben over de heerschappij, over de macht, over de grootheid, over de heerlijkheid van Christus. En dat deden niet alleen de profeten, maar dat deed bijvoorbeeld ook de engel. Die kwam om de herders de kerstboodschap bekend te maken. Ik verkondig uw grote blijdschap die al den volken wezen zal. Namelijk dat u heden geboren is, de zaligmaker welke is Christus de Heere in de stad van David. Trouwens, in Lucas 2 komen we de verwijzing naar de stad van David en het huis van David en het geslacht van David meer dan één keer tegen. En dat op zich is alweer een herinnering aan het koningshuis, de koningsmacht, de koningstroon. Jazeker, Christus zal koning zijn. Had de engel Gabriel dat ook niet aangekondigd? Toen hij bij de geboorteaankondiging tegen Maria zei: deze zal groot zijn en de zoon van de Allerhoogste genaamd worden. En God de Heere zal hem de troon van zijn vader David geven. En hij zal over het huis van Jacob koning zijn in der eeuwigheid. En aan zijn koninkrijk zal geen einde zijn. Zo is hij aangekondigd, zo zou hij komen. Zo werd het nog eens een keer vlak voorafgaande aan zijn geboorte gezegd. Zo werd het gezegd door de hemelbode na zijn geboorte. Christus, de Heere, is geboren. Maar wat is er van die grootheid en van die heerlijkheid en van die koninklijke macht en heerschappij nu te zien? Wat is er van te zien? Als we lezen, en zij baarde haar eerstgeboren zoon en wond hem in doeken en legde hem neder in de kribbe, omdat voor hen lieden geen plaats was in de herberg. Wat is daar nu van te zien dat hij koning is? Niet veel. En toch, we willen vanmorgen met elkaar erop gaan letten dat de komst van de Heer Jezus Christus in het vlees, de komst van de koning, een komst in diepe vernedering was. Als we op catechisatie leren van de staat van de vernedering van Christus, dan leren we de verschillende trappen in die staat van de vernedering. En zijn eerste trap in de staat van de vernedering is zijn nederige geboorte. Zijn komst in het vlees. Laten we niet vergeten dat het lijden van Christus begon bij het begin van zijn leven. Dat hij, zoals de catechismus dat ergens zegt, de ganse tijd van zijn leven de toorn Gods tegen de zonde gedragen heeft. Dat doet niets af van het feit dat hij koning is. Dat doet niets af van het feit dat hij tot in eeuwigheid regeren zal. Maar het is even goed waar dat hij in diepe vernedering gekomen is. En als Jozef en Maria bij het licht van wat God door zijn geest hen geopenbaard had, geboortekaartjes hadden verstuurd, om de geboorte van hun kind aan te kondigen, zij hoefden dat trouwens niet te doen, want God zorgde wel voor het geboortebericht. Maar als Jozef en Maria bij het licht van wat de Heere hen geopenbaard had, geboortekaartjes hadden verstuurd, dan hadden ze alle reden gehad om dat geboortekaartje van een rouwrand te voorzien. Omdat Jezus Christus in het sterfelijke vlees gekomen is. En omdat hij gekomen is op een vervloekte aarde. Of zoals Paulus het in Romeinen 8 zegt, in de gelijkheid van het zondige vlees. En dat alles wordt uitgedrukt in die enkele woorden, zoals wij die vinden in het woord van onze tekst, waarin ons verteld wordt dat voor hen lieden, dat is voor Jozef en Maria, inclusief het kind, geen plaats was in de herberg. Ze zijn op reis gegaan uit Nazareth, waar ze verblijf hielden, naar Bethlehem, want er was een almachtig bevel gegeven van de Caesar, de keizer in Rome. En ze moesten allemaal gaan. Daar waar ze beschreven, waar ze geregistreerd konden worden. Alles tot meerdere glorie van de keizer in Rome. Maar ze hadden maar te gehoorzamen. En zo zijn ze gegaan naar Bethlehem. Maar daar hadden ze geen plaats om te logeren, om te overnachten. Ook in de herberg niet. U moet zich dat maar zo voorstellen, er waren natuurlijk niet 25 van die logementen in dat kleine Bethlehem. Het was maar een klein dorpje. En er waren niet allerlei hotels en allerlei plaatsen waar ze gelegenheid boden om mensen te laten logeren. Er was er waarschijnlijk maar één, zo'n, wat we vandaag misschien zouden noemen, een motel. Waar de mensen niet met auto's, maar met hun rijdieren, hun ezels en hun kamelen overnachten. Zo'n gebouw bestond uit een grote binnenplaats waaromheen kamers gebouwd waren in twee verdiepingen. Op de bovenste verdieping waren de kamers voor de gasten, waar zij konden logeren. En daar beneden, dat waren dan eigenlijk geen kamers, maar dat waren zomaar wat hokjes. En die functioneerden als stal, als parkeerplaats voor de kamelen en voor de ezels. Boven was alles vol. Geen plaats in de herberg. Of er echt geen plaats was, of dat er met een beetje schikken en een beetje regelen misschien toch nog wel wat in orde te maken zou zijn, dat laat ik buiten beschouwing. Maar er staat, er was geen plaats in de herberg. En toen? Ja, en toen? Ja, wat schoot er toen anders over dan op die benedenverdieping te blijven, op die binnenplaats, met die hokjes waar die rijdieren verblijf hielden. En daar ergens in zo'n hokje, daar waar de beesten ook waren. En daar waar voerbakken voor de beesten stonden. Daar in zo'n hoekje, daar hebben Jozef en Maria dan maar een plaatsje gezocht. En wie weet, misschien met de ezel zo'n beetje schuin ervoor, zodat ze nog wat privacy hadden. Daar in zo'n donker hoekje is Maria toen bevallen van haar eerste kind. En ze had niets om hem in neer te leggen, behalve zo'n voederbak waar de aangekoekte resten van het achtergebleven voedsel van de beesten nog in zaten. Daar kon ze hem neerleggen, nadat ze hem in een paar doeken, een paar simpele doeken die ze voor deze gelegenheid had meegenomen, gewikkeld had. Tussen de beesten. Een betere plaats was er niet. Moet hij daar neergelegd worden, waarvan de profeten gezegd hebben dat hij koning zou zijn op de troon van zijn vader David? Moet hij daar neergelegd worden, hij waarvan Gabriel 9 maanden geleden tot Maria gezegd had: deze zal groot zijn? Is er geen betere plaats voor hem door wie alle dingen gemaakt zijn en door wie alle dingen in stand gehouden worden? Is er geen waardiger, is er geen geschikter plekje op de ganse wereld voor de Zoon van God die mens werd? Geen plaats. Niet in de herberg en nergens anders. En daarom is er alleen maar dit plekje. De kribbe. O ja, hij is koning. Dat verandert hier niet door. Hij is Gods Zoon, de Zoon van de Allerhoogste. Dat verandert hier niet door. Hij is dat heilige dat uit Maria geboren zou worden. Dat verandert niet als hij in de kribbe neergelegd wordt. Maar het is wel duidelijk dat hij die de Zoon van God en van de Allerhoogste is, dat hij die dat heilige dat uit Maria geboren zou worden, werkelijk is. Het is wel duidelijk dat hij diep vernederd wordt, dat hij veracht wordt, de onwaardigste onder de mensen, een man van smarten, verzocht in krankheid. Het is wel duidelijk uit het feit dat hij bij zijn geboorte al in de kribbe neergelegd wordt, omdat er geen plaats voor hem is. Dat hij begonnen is aan een leven waarin het van de ene vernedering naar de andere vernedering, van de ene smart naar de andere smart, en van de ene belediging naar de andere belediging zal gaan. En straks wordt hij begraven in een geleend graf. Kribbe en kruis horen bij elkaar. Kribbe en kruis liggen in elkaars verlengde. Er is geen principieel onderscheid tussen de kribbe en het kruis. Tussen de voerbak en het vloekhout. Het is één en hetzelfde. En bij wijze van spreken, de voerbak en het vloekhout zijn van hetzelfde hout gemaakt. Het is allemaal vernedering. Het is allemaal lijden. Het is allemaal smart. Het is zijn hele leven lang zo geweest. Geen plaats. De vossen hebben holen. De vogelen des hemels hebben nesten. Maar de Zoon des mensen heeft niet waar hij het hoofd kan neerleggen. Bij het begin al niet. Bij het begin al niet. En hoe komt dat dan? Hoe komt het dan, ten diepste? Is het alleen maar omdat door die beschrijving en door dat bevel van keizer Augustus alles zo vol is in Bethlehem? Is het een samenloop van omstandigheden? Is het een betrekkelijke toevalligheid? Zoals dat wel eens meer gebeurt in een periode waarin er veel mensen op reis zijn in vakantietijd of rondom de feestdagen, dat de hotels en de logementen allemaal vol zijn en dat je dan te laat komt als je het van tevoren niet geboekt hebt en dat je dan echt geen plaats meer vindt. Kunt. Is het zoiets geweest, een toevallige samenloop van omstandigheden? Of zit er in het woord van onze tekst, omdat in hen voor hen geen plaats was in de herberg, nog een diepere diepte? Het is maar geen toevallige omstandigheid. Het is maar niet een samenloop van omstandigheden. Daar wordt in uitgedrukt dat er ten diepste nergens plaats voor hem is. Nergens. Stel dat door middel van welke dienstknecht, door middel van welke engel uit de hemel ook, God belet gevraagd had bij Herodes en aan Herodes gevraagd had of hij het goed vond dat zijn kind werd neergelegd in een van de vertrekken van het paleis van Herodes. Dan was de reactie dezelfde geweest. Geen plaats. Of dat God gevraagd zou hebben via Gabriel aan Caiaphas. Of Caiaphas hem hebben wilde. Of Caiaphas plaats voor hem wilde inruimen. Het huis waar Caiaphas in woonde was groot genoeg, niet waar? Ze konden er wel een rechtszitting in houden in Jeruzalem. Maar het antwoord van Caiaphas zou geweest zijn: geen plaats. Voor hem niet, nee, voor hem niet. Juist, voor hem niet. En bij wie van de fariseeën zou er plaats geweest zijn? En bij wie van de synagogen zou er plaats geweest zijn? U zegt, u fantaseert nu? Nee, natuurlijk niet. Want het evangelie maakt ons duidelijk dat er geen plaats voor hem is. Herodes zoekt hem te doden, zodra hij van hem gehoord heeft. Caiaphas zegt, hij is des doods schuldig, zodra hij hem wat beter leert kennen. De fariseeën, ze hebben hem afgewezen. Uit de synagoge van Nazareth is hij gegooid. En ze hadden hem bijna van de steilte van de berg waarop hun stad gebouwd was afgegooid en te pletter gestort. Er is geen plaats voor hem. Nooit geweest. Hij is gekomen tot het zijne, maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. Ze hebben de duisternis liever gehad dan het licht. En waarom? Omdat hun werken boos waren. Het is 33 jaar lang zo geweest. En vooral toen ze in Israël gingen begrijpen wie hij was, wat zijn woord was, wat hij eiste. En vooral toen ze gingen verstaan dat hij een streep haalde door hun godsdienst en door hun gerechtigheden. Toen werd het hoe langer hoe meer duidelijk dat er voor hem geen plaats was. En de dingen zijn vandaag niet anders. Nog niet. Nog steeds geen plaats. U kunt denken aan welke kringen in onze samenleving dan ook, maar u zult steeds weer dezelfde conclusie moeten trekken. De deuren gaan voor de Heer Jezus overal dicht. En er is geen mens die van nature de deur openzet. Er was bij Herodes en bij de leiders van de volkeren van die dagen geen plaats voor Christus. Zou er nu plaats zijn voor Christus, voor de Zoon van God en voor zijn woord en wet bij de regeerders in onze tijd? Bij degenen die in hoogheid zijn gezeten? Bij degenen die beslissingen nemen waar heel veel van afhangt? Bij degenen die de politiek bedrijven? Bij de regeerders, bij de minister-presidenten, bij de andere ministers, bij de, noemt u maar op. Is er voor Christus plaats als Bush en Gorbatsjov confereren in de buurt van Malta? Als hij aangeklopt had op de deur van dat vertrek op een van die schepen waar zij met elkaar in conferentie waren, samen met hun adviseurs en de wijzen van deze wereld. En als hij daar binnengekomen was met zijn woord, met zijn wet, met zijn eisen, met zijn rechtvaardige verordeningen, is er plaats voor Christus bij de gekroonde hoofden, bij de machtigen, bij de aanzienlijken, bij de edelen, bij de politici, bij de volksvertegenwoordigers? Hoeveel zijn er die voor hem opstaan? Hoeveel zijn er die voor hem een goed woord spreken, die zijn dienst aanbevelen, die zijn woord met respect behandelen en die aantonen dat zijn woord, zijn scepter, zijn heerschappij een genadeheerschappij is. En dat we alleen onder die scepter en onder die heerschappij vrij kunnen zijn. Is er plaats voor Christus? In de wereld van de mensen die feest vieren, in de wereld van de mensen die met deze dagen uitgaan, in de wereld van de mensen die juist met deze dagen, in deze dagen van feestvreugde, zich vermaken met wat voor amusement dan ook. Is er weer plaats voor Christus in de wereld van hen die anderen vermaken en die voor amusement, voor film en spel en sport zorgen? Is er plaats voor de echte Jezus, dat heilige dat uit Maria geboren zou worden? Is er plaats voor hem in de zakenwereld, waar de mensen hun geld maken, waar ze hun aandelen verhandelen? Is er plaats voor hem op de markt, waar hij komt met zijn woord dat een tweeërlei weegschaal de Heer een gruwel is? Is er plaats voor hem op de visafslag, waar hij komt met zijn goddelijke normen en zijn rechtvaardige verordeningen? Of is het in feite toch een beetje te lastig om met hem en met zijn woord rekening te houden? En komt het ons een klein beetje te na op de huid als hij bij ons aanklopt en zegt: geef mij plaats, niet alleen in uw hart, maar ook in uw handel, ook in uw kopen en verkopen, ook in uw huwelijks- en gezinsleven? Is er plaats voor hem op alle terreinen van het leven? Met minder is hij niet tevreden.
Hij is toch koning en een koning heeft het recht om te regeren en dan alles te regeren. Maar er is geen plaats. Plaats voor van alles en nog wat, dat wel. Plaats voor sport en plaats voor politiek en plaats voor ontspanning en plaats voor liegen en plaats voor bedriegen en plaats voor gruwelijkheid en noem maar op. Overal is plaats voor in deze wereld en al de uitvindingen van de duivel worden verwelkomd. Maar als God zijn zoon in deze wereld inbrengt, dan is er maar één conclusie. Er was voor hem geen plaats. Maar in de kerk dan? In de kerk, toen de Heer Jezus geboren was, was er ook een kerk. Maar die officiële kerk was veel te druk met andere dingen. Die hadden zo hun eigen agenda ingevuld. En op de vergaderingen van de synagoge en het bestuur van de synagoge en in de vergaderingen van het Sanhedrin, de Hoge Raad in Israël, waar je zou toch zeggen geestelijke zaken op een geestelijke manier behandeld moeten worden en waar toch de wezenlijke belangen van het volk van Israël op de agenda staan en waar toch de verhouding tot God mee ook besproken wordt en waar het welzijn, het waarachtige welzijn van het volk van het grootste belang zal worden geacht door de vertegenwoordigers, door de leden van het Sanhedrin. Daar zal toch wel plaats zijn. Met discussies over allerlei politieke vraagstukken en met hele vergaderingen die gewijd zijn aan de ethische problemen en aan modaliteiten discussies. En dat gaat onze kerken ook niet voorbij. Maar plaats voor Christus, is die er echt? Gemeente, begint u te begrijpen waarom het was dat er tenslotte maar één klein plekje voor de Heere Jezus overbleef? En waarom het niet anders kon, toen iedereen en alles hem uitwees en afwees, toen bleef er maar één klein plekje over. Ergens tussen de ezels. Want als de mensen hem afwijzen, dan maken de dieren geen bezwaren tegen zijn komst. Daarom was er geen andere plaats. Omdat iedereen hem niet wilde hebben. En God wilde hem toch in deze wereld inbrengen. Maar het betekent wel, ik herhaal het, een ontzaglijke vernedering. Een diepe krenking voor de Allerhoogste en diens Zoon Jezus Christus. Het betekent wel heel wat voor Christus. En hij weet tegelijkertijd wat hem te wachten staat op zijn weg door deze donkere wereld. Het wordt een bange weg. Het wordt een lijdensweg. Het wordt een weg van veracht worden. Het wordt een weg van steeds weer opnieuw ondervinden. Geen plaats voor u. Hier geen plaats. Daar geen plaats. Ziet u maar waar u terechtkomt. We gunnen u niet eens een plaats om het hoofd neer te leggen. Geen gedaante. En geen heerlijkheid. De kribbe, ik zei het zo pas al, ik zeg het weer. En het kruis zijn van hetzelfde hout gemaakt. En toch blijft dat woord staan. Dat die profeten op Gods bevel hebben gesproken, geïnspireerd door de Heilige Geest. En toch blijven die woorden staan. Door Gabriël gesproken en door die onbekende engel gesproken die aan de herders verschijnt. Christus de Heer. Maar hoe rijmen die twee dan met elkaar? Hoe laten zich die dan verhouden die zich? Hoe harmoniëren die twee? Christus de grote koning en Christus de vernederde die in de kribbe in Bethlehem neergelegd wordt. Voor wie er geen plaats is. Dat kunnen we alleen gaan begrijpen, gemeente. Als wij erbij bedenken dat dat koninkrijk van Christus een gans bijzonder koninkrijk is. En dat dat volk waar Christus koning over is, een gans bijzonder volk is. Zo is er geen tweede volk in deze wereld. Wat is dat dan voor een volk? Laat ik u dat aantonen met de woorden van de 72e psalm. Het volk van deze koning, dat wordt aldus omschreven. Hij zal de nooddruftige redden die daar roept, mitsgaders de ellendige en die geen helper heeft. Hij zal de arme en nooddruftige verschonen en de zielen der nooddruftigen verlossen. Hij zal hun zielen van list en geweld bevrijden en hun bloed zal dierbaar zijn in zijn ogen. Dus wat is dat voor een volk? Samengevat, nooddruftigen, ellendigen, armen. En daarbij nog mensen die aan alle kanten bedreigd worden. Die bedreigd worden door list en geweld. Mensen die bedreigd worden zodat ze hun bloed dreigen te verliezen. Mensen die geen helper hebben. Wat een apart volk. Vooral als u dit ziet in het licht van de hele Heilige Schrift. En dan worden deze categorieën geestelijk gevuld. De armen en de nooddruftigen en de ellendigen en de hulpelozen. Dat zijn die mensen die het in hun leven hebben ontdekt wat het betekent om zondaar te zijn. En die nu gans hulpeloos in de nood van hun leven, nergens een redding vindend, zich tot hem om hulp en troost leerden begeven. En als u dat volk een beetje van dichterbij wilt bekijken, als u eens een paar vertegenwoordigers van dat volk wat voor uw aandacht wilt hebben, dan denkt u maar, en dan blijven we in het hoofdstuk Lucas 2, dan denkt u maar aan die herders die daar in diezelfde nacht de nachtwacht over hun kudde hielden. En toen de engel tot hen kwam en toen de engel hen de boodschap bracht, u is heden geboren de zaligmaker, toen zei hij daarbij, en dit zal uw teken zijn, gij zult het kindeke vinden in doeken gewonden en liggende in de kribbe. En in plaats dat dat woord bij die herders twijfel teweeg brengt, je zou zeggen, dat zou toch wel de eerste reactie zijn als ze dat u of mij kwamen vertellen, al was het een engel uit de hemel, kwamen vertellen, Christus de Heere is geboren. Ga maar kijken, hij ligt in een paar eenvoudige doeken in een voerbak voor het vee. Daar zouden wij geneigd zijn om te zeggen, dat klopt toch niet? Hoe kan dat nu? De Heere in de kribbe, hoe kan dat? En we zouden getwijfeld hebben aan onze oren. En we zouden getwijfeld hebben aan die boodschap. En we zouden getwijfeld hebben aan die boodschapper. En het resultaat zou zijn geweest van onze twijfel dat we niet zouden zijn gegaan. Tenzij wij door dat wederbarende werk van de Heilige Geest zouden zijn gaan behoren tot dat volk van ellendigen. Tot dat volk dat ook iets geleerd heeft van dat feit dat er voor hen eigenlijk geen plaats meer is. Want dat leef je in. Als God je gaat ontdekken aan jezelf. En als God je gaat laten zien wie je door de zonde geworden bent en wat zonde eigenlijk is, dan ga je ook één ding erbij ontdekken. Wat is dat? Ik heb bij God geen plaats meer. Ik heb elk plaatsje, zelfs het kleinste, in de nabijheid Gods verzondigd. En ik verdien het om uitgebannen en uitgedreven te worden. Ten slotte zijn we al ballingen. Want God heeft Adam en Eva en het ganse mensengeslacht in hen weggedreven uit het paradijs. Weggedreven uit zijn gunst en gemeenschap. En als je dat gaat ontdekken, dat je je door de zonde erbuiten geplaatst hebt, Dat je je schuldig gemaakt hebt. Dat je het oordeel verdiend hebt. Dat je de gramschap Gods waardig bent. Dat God met recht kan zeggen, voor u is bij mij geen plaats meer. En als dat nood in je leven wordt. En als die schuld gaat wegen. En als het benauwd wordt. Dan, als we dan horen van de zaligmaker die in vernedering gekomen is, dan wordt dat juist een tijding waar we moed uit scheppen. Wat dacht u, die mannen in de dagen van David, waarvan we lezen dat ze een schuldeiser hadden en dat ze bitterlijk bedroefd waren en dat ze benauwd van geest waren. Waardoor gingen deze kerels naar David? Wat was het in David dat hen aantrok? Wat was het in David dat hen vrijmoedigheid gaf om te komen met hun verknoeide, met hun verloren leven? Schuldeisers waren ze, failliet waren ze verklaard. Mensen die geen uitzicht en geen perspectief en geen toekomst meer hadden. Waarom gingen ze uitgerekend naar David? Omdat ze begrepen hadden dat David in net zulke omstandigheden verkeerde als zij. Omdat ze begrepen hadden dat David ook in diezelfde situatie zat. En dat bond hen samen. En daarbij hadden ze begrepen dat David de verlosser was. Dat had hij bewezen toen hij Goliath bestreed. Nou, zo ongeveer is het nu bij die herders geweest. Waarom gaan ze op die tijding? Die tijding die elk natuurlijk mens afschrikt. In doeken gewikkeld. Liggende in de kribbe. Als ze dat straks in Bethlehem horen, dan zeggen ze, maar kan die niet wezen? Dat kan hij niet wezen. En ze gaan niet. En ze doen de deur weer dicht. Of ze doen het raam weer dicht. En ze doen het licht weer uit. En ze gaan weer terug naar bed. In de kribbe in Bethlehem, dat kan hij niet zijn. Maar waarom is dat voor die herders geen obstakel? Omdat die herders iets hebben gezien en ingeleefd van hun nood. En daarnaast, omdat die herders begrepen hebben, en dat heeft die engel toch ook gezegd, de zaligmaker, Christus, de Heere. Ze hadden die twee dingen die mensen in Davids dagen hadden. Ze beleefden het ook. Hij komt op ons niveau. Wij hebben ook geen plaats. We zijn ook van die uitgebannenen. En daarnaast, hij is de zaligmaker. En wat hadden die mensen anders nodig dan een zaligmaker? Dat is toch zo? Als je aan je nood en je ellende ontdekt bent. En als je weet door het werk van Gods geest wat het is om schuldenaar bij God te zijn. Wie maakt dat in orde? Je hebt het zelf geprobeerd en toen ging het niet. Je hebt het weer geprobeerd en toen ging het weer niet. En je zou de moed verliezen als het gaat om je eigen verlossingspogingen. En gelukkig als een mens zo aan het eind komt. En dan die tijding, de zaligmaker van buitenaf is gekomen. Dat maakt het hart, het zet het hart in beweging. En ze hebben er geen lang verhaal over moeten houden. Maar ze zijn gegaan en ze kwamen met haast. En toen konden ze ook terecht. Ze konden terecht. Ze waren niet opgeknapt. Daar hadden ze zichzelf geen tijd voor gegund. Laat staan of ze er een mogelijkheid voor hadden. Maar ze waren toch welkom. Ze waren gering. Ze waren niet in een tel bij de rest van het volk. Maar ze waren bij dat kind in de kribbe welkom. En er stond niemand om hen te fouilleren. Er stond niemand om een onderzoek in te stellen. Er stond niemand die zei, u niet, want u bent maar een herder. Of u hebt te veel gezondigd. Of u bent helemaal niet geschikt. Of u bent niet ineens in staat om uw eigen naam te schrijven. Ze mochten komen zoals ze waren. En er is geen klassenstelsel bij de kribbe van Bethlehem. En er is geen discriminatie bij de kribbe van Bethlehem. En er is geen onderscheid. Geen plaats in de herberg. Ik denk dat die herberg moeilijker toegankelijk zou zijn geweest voor de herders dan nu hij daar beneden in zo'n kribbe ligt. Geen plaats bij het Sanhedrin. Wat moesten die herders bij het Sanhedrin zoeken? Als die daar eens wel plaats had gehad. Geen plaats bij Herodes. Ik zie die herders uit Bethlehems velden naar het paleis van Herodes in Jeruzalem gaan om te vragen of ze dat kind mogen zien. Ze zouden teruggestuurd zijn. Maar nu niet. Nu niet. Nu is hij bereikbaar. Dat kind in de kribbe. Voor iedereen. Nu kunnen ze komen van alle kanten. Zelfs herders. Zelfs verachten. En zo blijft het. Deze ontvangt de zondaars. Zo zeggen ze later van hem. En eet met hen. En hij nodigt ze zelf. De belasten en de beladenen. Hij nodigt ze zelf, de onwaardigen en de schuldigen. Hij nodigt ze zelf, mensen die benauwd zijn, die een schuldeiser hebben, wie er ziel bitterlijk bedroefd zijn. Hij nodigt ze zelf, die ter neer gebogen zijn. Ze worden door hem weer opgericht. Hij nodigt ze zelf, de ballingen, de verschoppelingen, de uitgestotenen, de onwaardigen, de mensen die zichzelf moeten afkeuren, die zich voor God moeten verfoeien in stof en as, die het moeten belijden aan de genadetroon. Ik heb gedaan wat kwaad is in uw oog, die zichzelf veroordelen. Hij nodigt ze zelf en hij zegt, komt herwaarts tot mij. Tot mij. Allen die vermoeid en belast zijn. En de kindermond van de Heere Jezus Christus in de kribbe heeft het niet uitdrukkelijk gezegd. En toch hebben de herders het in hun ziel gehoord. Dat er van hem die in de kribbe ligt een nodiging uitgaat. Komt herwaarts tot mij. Zijn er in ons midden die zich schuldig weten? Zijn er in ons midden die de situatie van hun leven terugvinden in de woorden, laat ik daarbij blijven, van de 72e psalm, armen, ellendigen, nooddruftigen, hulpelozen. Mensen die op de hielen gezeten worden. Mensen die verdrukt worden van binnen. Mensen die door de wet aangeklaagd worden. Mensen die geen cent hebben om te betalen. De grote schuld die ze bij God hebben. Mensen die aan het eind komen met zichzelf. Gans hulpeloos tot hem gevloden komen. Mensen die zichzelf moeten beschuldigen. Omdat ze gedaan hebben wat God heeft verboden. En nagelaten wat God heeft geboden. En die daarbij de verschrikkelijke, die de teleurstellende, die de ontmoedigende ontdekking doen. Dat binnenin hen, in hun hart het verderf woont. Hij zegt, die vernederde Christus, tot allen die vermoeid en belast zijn. Komt herwaarts tot mij. En niemand wordt uitgesloten. Geen arme, geen nooddruftige, geen ellendige, geen hulpeloze. Geen zondaar met een last op zijn schouder. Geen mens met een pak op zijn rug. Geen mens met een hart dat hem aanklaagt. Geen mens die bezwijken zou onder de aanklagende functie van de wet. Geen zondaar die naar God hongert en dorst. Geen mens die om God verlegen is. Niemand wordt buitengesloten. Dit zal uw teken zijn. Gij zult het kindeke vinden in doeken gewonden en liggende in de kribbe. En hij is te vinden. Hij is te vinden. Hij is bereikbaar. Hij is vlakbij. Maar hij is toch ook zo ver weg. Voor wie dan? Voor mensen die hem niet wensen te zoeken. Voor mensen die op de nodiging van het evangelie niet wensen te gaan. Voor mensen die hem niet nodig hebben. Als je iets niet nodig hebt, is het ver weg. Ook al ligt het in je eigen huis. Je gebruikt het niet, je hebt er geen belangstelling voor. Al is het nog zo dichtbij, je leeft er langs heen. En al zit je in de kerk en al zit je onder het evangelie. En al zegt de Heere in zijn woord, hier ben ik. Al komt de Heere Jezus Christus verklaren dat hij gekomen is in deze wereld. Om zondaren te zoeken en zalig te maken. Maar als u zich geen verloren zondaar weet. En als u zich geen arme stumper weet. En als u God nooit kwijt bent geweest. En als u uw schuld nooit hebt gevoeld en beleefd. En als u de scheiding tussen de Heere en uw arme ziel nooit hebt gepeild. Zelfs in beginsel niet. Wat moet u dan met dat kind in de kribbe? Wat moet u dan met die genadenodiging? Dan staat de Heere Jezus buiten de deur en u laat hem er staan ook. Al klopt hij nog zo dringend en al biedt hij zijn heilsgoederen nog zo welmenend aan. U laat hem staan, want u hebt hem niet nodig. En het is bij u nog net als in Bethlehem, omdat voor hen geen plaats was. Geen plaats voor God. En voor Christus en voor zijn geest. Er is wel plaats voor van alles en nog wat, of niet? En u kunt zich best vermaken met deze dagen. Maar dit is de dag der zaligheid. Zou u dat willen bedenken? Als u nog onbekeerd voortleeft en zonder waarachtig de genade Gods te kennen. Of als u nog in eigen gerechtigheid vastzit. Of als u nog van al uw deugden en van al uw verdiensten een kleed geweven hebt waarmee u voor God denkt te kunnen bestaan, zou u dit willen bedenken dat deze 25e december de dag der zaligheid is. En dat wil zeggen dat we vandaag dan nog maar de bekerende genade van de Heere moesten zoeken. Om in de weg van waarachtige bekering en van het afleggen van onze ongerechtigheid en eigen gerechtigheid te leren vluchten tot hem die de enige zaligmaker is. Verhard uw hart toch niet. Buig toch nog gewillig voor hem neer. Kus de Zoon. Hij is nabij. Hij is vlakbij. Maar als wij hem blijven passeren en als wij niet doen wat die tweede psalm ons zo hartelijk aanraadt te doen, kus de Zoon, sluit vrede met hem, geef u over aan hem, buig voor en erken hem. Als we dat niet doen en blijven weigeren te doen, dan gaat dat andere woord van diezelfde psalm een keer in vervulling. Kus de Zoon staat daar, opdat hij niet toorne en ge onderweg vergaat. Kijk eens, in Bethlehem waren ze er vlakbij, een paar stappen. Eén straat uit maar, misschien twee straten uit, een pleintje oversteken en ze waren er. Maar ze gingen niet. En toen ze op zo'n grote zaligheid geen acht gaven. En toen ze de Zoon niet kusten. Wat gebeurde er toen? Rachel beweent haar kinderen. En ze weigert zich te laten troosten omdat ze niet zijn. Matteüs 2. Zie, uw huis worden u woest gelaten. O, het is God aangenaam dat alle die genodigd en geroepen worden ook zullen komen. Maar we kunnen de Heere God en zijn Christus nergens dieper mee krenken, nergens ernstiger door beledigen dan wanneer wij op zijn grote zaligheid geen acht geven. En we kunnen Gods onuitsprekelijke gave niet dieper kwetsen als wanneer wij met ons woord en met onze levensopenbaring uitspreken, wijk van mij. Want aan de kennis van uw wegen heb ik geen lust. Zou God dat goed vinden, denkt u? Zou de God en Vader van onze Heere Jezus Christus dat goed vinden als we zo met zijn geliefde Zoon omgaan? En als we ons hart openzetten voor allerlei dingen, voor zonde en ongerechtigheid in kluis, en als van ons moet blijven gelden, er was voor hem geen plaats, zou God de Vader dat gedogen? Dacht u dat? Overhard u toch niet, maar laat u lijden. Een buig vandaag nog, als een schuldbewust zondaar aan de troon der genade. Is er plaats? Is er plaats voor de Heere Jezus Christus? Dat is wat mijn meester me vanmorgen opgedragen heeft u te vragen, gemeente. Is er plaats voor hem? Dan moet u niet zeggen, ik hoop dat er eens een keer plaats zal komen. Nee, is er plaats? Heeft hij intrek in uw hart? Is hij koning geworden in uw leven? Is hij begonnen met de schoonmaak in uw leven? Met de waarachtige bekering in uw ziel? Ik mag u verkondigen dat er een zaligmaker gekomen is die vrij toegankelijk is. En niemand heeft een toegangsbewijs nodig. En niemand heeft speciale permissie nodig. En niemand heeft een perskaart nodig. Ze mochten allemaal komen, want hij lag op een publieke plaats in de kribbe in Bethlehem. En wie het ook waren, ze waren welkom, zelfs die herders. Ik mag u een vrij toegankelijke zaligmaker preken, maar ik moet er wel bij vragen, is er plaats voor hem in uw leven? Ik mag u verkondigen dat hij gewillig was om de laagste plaats in te nemen. Om de verachte en de onwaardigste onder de mensen te worden. Maar ik vraag u daarbij, zijn er harten in ons midden waar hij welkom is? Hier is de Zoon van God die zich heeft willen vernederen en die de heerlijkheid die hij bij de Vader had gewillig, vrijwillig heeft afgelegd. En die kwam in het vlees. Is er plaats voor hem bij u? Hier is een zaligmaker die gekomen is om zonden te vergeven en schuld uit te delgen. Is er plaats voor hem bij u? Hier is de verlosser die uit alle nood en dood verlossen kan. En er is geen nood en er is geen dood zo diep, zo donker, zo verschrikkelijk of hij weet eruit te verlossen. Is er plaats voor hem bij u? Dat is alles wat ik vraag. En dat is alles wat mijn zender vraagt. Is er plaats voor hem in uw hart, in uw leven, in uw gezin en overal? De keerzijde is, als er echt plaats voor hem in ons leven is, dan gaan wij net als Jozef en Maria ondervinden dat er voor ons in de wereld niet zoveel plaats meer overblijft. Er was, en ik heb dat steeds op hem betrokken, en dat mag toch wel, want hij is de voornaamste. Maar er was ook voor hen lieden geen plaats, voor Jozef ook niet, en voor Maria net zo min. Waarom niet? Nou, ten diepste omdat ze zo nauw aan Christus verbonden waren. En dat gaat dan ook gebeuren. Ze hebben mij gehaat. Ze zullen ook u haten. Er was voor mij geen plaats, zegt hij dan tegen zijn volk. En het is goed dat we het weten, want dan kunnen we ermee rekening houden. Er was voor mij geen plaats. Er zal ook voor u geen plaats zijn. En we moeten door veel verdrukkingen ingaan in het koninkrijk Gods. terwille van Christus, voor wie er geen plaats is, waar ook in deze wereld zal het volk van Christus ondervinden, en voor ons is ook geen plaats. Wee u, als alle mensen wel van u spreken. Maar wat zou dat eigenlijk? Wat zou dat eigenlijk? Moet ons dat ontmoedigen? Moet ons dat hopeloos maken? Wat zou dat als er in de wereld voor ons geen plaats is? En als de wereld haar ware kleuren gaat vertonen? En als de wereld gaat bewijzen dat ze nog niets veranderd is in al die eeuwen van haar bestaan? En nog steeds godenvijandig en Christusvijandig is? En nog steeds ook het volk van Christus niet duldt en gedoogt? We hoeven het toch van de wereld niet te hebben? En we zijn toch niet afhankelijk van de goedkeuring van de wereld? En het is toch niet pas goed als de wereld tegen ons lacht? Wat zou dat als er geen plaats is voor ons, zoals er voor hem geen plaats was? Wat zou dat zolang hij gezegd heeft en het waar maakt? Ik ga heen om voor u plaats te bereiden. In het Vaderhuis met zijn vele woningen. Amen. We zingen Psalm 72, het zesde en het zevende vers.
Thank you.
Heere, we zeggen uw grote naam ootmoedig dank voor het voorrecht dat wij hier bijeen mochten zijn en dat we mochten luisteren naar het evangelie. Nu hebt u het ons indringend gevraagd of er bij ons dan wel plaats is voor uw eigen zoon en voor zijn zaligmakerswerk. Of wij wel leerden buigen onder zijn scepter. Er was in Bethlehem geen plaats, er is bij niemand plaats. En er zou ook bij al die kerkgangers van vandaag geen plaats zijn als u het niet zelf maakte. Heere, maak het dan bij een ieder van ons zo. Het moet toch door ons allemaal persoonlijk gekend worden. Heere, we bidden u dat gij aan ons gedenken wilt. Als we het kerstevangelie weer mogen overdenken, dat u het dan zelf bij ons thuis wilt bezorgen. En dat u dat brood des levens niet alleen bij de deur wilt aanreiken, maar dat u met ons aan tafel wilt gaan zitten en dat u door uw Heilige Geest als de toepasser dat brood ook in onze mond legt. Heere, we bidden u om dat werk dat u alleen doen kunt. Dat werk ook van de ontsluiting van onze gesloten harten. Dat werk waardoor een mens als een verloren zondaar op Christus leert hopen en bij hem leert schuilen. Dat werk waardoor we aan hem verbonden worden. Heere, we smeken u, doe dat. En geef dat zo die gekomen zaligmaker, die neergelegd werd in de kribbe, koning mag zijn in ons leven. Om Jezus wil. Amen. We zingen het Ere zij God. Gaat ons heen in vrede, draagt met u Gods zegen. Genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.